Er staat een 3 letters op, SGW. Nu, formeel is dat iets wat ik moet dragen vanuit mijn werkgever, omdat we 4 zijn op onze gemeente, Sint-Gilis-Waas. Maar ik geef er een andere invulling aan. Sterk, groot en wonderbaar. En dat gaat dan niet over onze lokale gemeenschap, over ons gemeentebestuur, maar over een God waar we vanmorgen ook over gaan spreken. Over een sterke God, een grote God en een wonderbare God. En daar wil ik vanmorgen heel nadrukkelijk over nadenken. En dat vanuit Daniël hoofdstuk 6. Een bijzondere geschiedenis over een groot man die mocht dienen omdat hij beschikbaar was voor God, vervuld was met Gods geest en vanuit die hoedanigheid ook bruikbaar was om God werkelijk te dienen op een bijzondere manier. Daniël hoofdstuk 6. En dan lezen we zometeen de eerste 11 versen en dan gaan we daarna door naar vers 19 tot 29. Dus Daniël 6, vers 1 tot 11. En dan slaan we een paar teksten over. En dan vervolgen we daarna bij vers 19 tot 29. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. En toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. En daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. En toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. En daarop drongen de rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd. En een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal geworpen worden. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Mede en Persen, die niet kan worden herroepen. En dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. En zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en 3 maal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekenden tot zijn God. En dan gaan we naar vers 19. Toen ging de koning naar zijn paleis. Inmiddels is Daniël in de leeuwenkuil geworpen. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door en hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem heen. En bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniël, Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft u God die gij zo volhardend dient u van de leeuwen kunnen bevrijden? En toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. En toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geen enkel letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouw. En dan komt er iets wat best lastig is om te lezen. En zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester, zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die de ganse aarde bewonen, uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en zal beven, want hij is de levende God. Die blijft in eeuwigheid, zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Een bijzonder verhaal. En ik ben altijd onder de indruk van heel die geschiedenis wat daar heeft plaatsgevonden. Vooral het feit dat aan het eind van het hoofdstuk, het eind van deze geschiedenis, die koning Darius zo vol is van wat God heeft gedaan, dat hij tot aanbidding komt en tot erkentenis van, ja, ik ben wel een grote koning, maar er is een veel grotere koning dan mij. Een koning die nooit zal overtroffen worden. Nu, als ik het woord app uitspreek, dan weet bijna iedereen wel wat ik bedoel. Een app, nou, dan denk je natuurlijk direct aan je smartphone of aan je tablet. Een app is een softwareprogramma wat gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Ik heb een appje wat je veel gebruikt om het weer te bekijken. De afgelopen dagen ook in het kader van mijn werk. Welke neerslag verwachten we? Kunnen er problemen komen, ja of nee? Je hebt ook een app om spelletjes te spelen. Dat is verslavend. En de meest bekende is misschien wel de WhatsApp. Een programmaatje waarmee je gratis met familie kunt of vrienden kunt communiceren. Ik heb er lang afstand van kunnen houden, maar mijn werk in het management hadden ze opeens een groep en ik miste heel veel dingen. En ze hebben me eigenlijk verplicht om dat ook te installeren. Nu, ik ben er niet wild van, maar goed, het is een middel om met elkaar te kunnen communiceren. En toen dacht ik van, stel nou voor dat je een app zou hebben waarmee je rechtstreeks contact zou hebben met God. Dat zou makkelijk zijn. Even een berichtje typen, je zendt het door en binnen de kortste keren komt het berichtje terug en je hebt direct zwart op wit staan van wat God met jou wil gaan doen. Je zou ook weten van God heeft mij gehoord en hij geeft om mij. Maar zo'n app bestaat niet en misschien is het wel gelukkig dat zo'n app niet bestaat. Want ik denk dat naast al die bemoedigingen en troostende woorden ook regelmatig een berichtje zou komen van Martin, waar ben je mee bezig? Wil je daar eens mee stoppen? Nu, we hebben geen app, maar we hebben wel iets anders. Iets wat ook Daniël had. En het contact, zoals wij die met elkaar hebben, verloopt op een heel andere manier zoals wij dat contact hebben met God. Maar dat contact mogelijk is, dat blijkt uit het leven van Daniël. Ook uit deze geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. In deze geschiedenis komt namelijk tot uiting dat Daniël een bijzonder levende relatie had met zijn hemelse vader. En Daniël die had geen app, maar hij had een up. Een upper room. En je leest dat in Daniël 6 vers 11, een bovenkamer waarin hij elke dag 3 keer terugtrok. En dan zeg ik wel terugtrok, maar uiteindelijk hij deed die ramen open en hij ging voor die ramen geknield, gericht op Jeruzalem, bidden tot God. En hij aanbad hem. En vanmorgen wil ik vanuit deze geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen uit Daniël 6... 3 dingen gaan bekijken. Eigenlijk zijn dat ook gelijk de kapstok voor vandaag, voor de preek. Het eerste wat we gaan bekijken is de aanval op het gebed. Het aanval op het gebed die we hier zien in het leven van Daniël, maar eigenlijk vandaag de dag ook door kunnen trekken naar nu. Het tweede wat ik wil gaan bekijken is dat we moeten volharden in het gebed. En tenslotte het derde punt, dat we zullen overwinnen door het gebed. En die overwinning is niet altijd op de manier zoals wij zelf voor ogen hebben, maar altijd zullen we tot het punt komen dat we moeten beseffen dat wanneer we gebeden hebben voor iets, dat God ook heeft geantwoord en mogelijkheden biedt. Het eerste punt is die aanval op het gebed. Als er een machtswisseling is op aarde, dan wordt vaak ook het ambtenarenapparaat opgeruimd en vernieuwd. Gelukkig hebben ze dat in Sint-Gilles-Waas niet gedaan, want dan had ik misschien werkeloos geweest. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Amerikaanse verkiezingen, gebeurt dat wel. als er een nieuwe president is verkozen van een andere strekking, van de Republikeinen dan wel de Democraten, dan worden alle ambassadeurs ook vervangen door mensen die trouw zijn aan de president, de nieuwe president. En dat gebeurde ook in de tijd van Daniël. Alleen Daniël overleeft hier de machtswisseling. De machtswisseling tussen koning Belshazzar en koning Darius. En je kunt je afvragen, waarom overleeft hij? Nou, heel simpel, omdat God hem nog nodig heeft in dat vreemde land. God heeft nog een plan met Daniël. En omdat hij nog niet klaar is met hem, overwint ook deze bijzondere persoon deze machtswisseling. En dan hebben we gelezen dat Daniël wordt aangesteld om samen met twee andere personen een hele bijzondere, hoogstaande positie in te kleden in dit koninkrijk. Hij moet toezicht houden op 120 stadhouders, zo hebben we het gelezen in Daniël 6, vers 2 tot 3. En wat ze moeten doen, dat is heel simpel, ze moeten eigenlijk toezien dat alle inkomsten die worden afgezonderd ook tijdig en integraal worden doorgestort naar de koning. En eigenlijk, wat er nu vandaag de dag gebeurt, is eigenlijk niets vreemds. Ook toen gebeurde het, er was ook een graaicultuur, blijkbaar kwam er heel veel geld binnen, maar stak men dan een deel in een eigen zak en maar een beperkt deel ging dan door. Nu, Daniël moest met twee anderen daarop letten, dat het niet gebeurde. En al heel snel heeft koning Darius door van die Daniël, die is te vertrouwen. Je leest dat in Daniël 6, vers 4. In dat vers lezen we, eigenlijk vrij vertaald, dat de koning overwoog om Daniël aan te stellen als een soort minister-president. Als een minister-president over dat rijk, die dan eigenlijk alles onder zijn controle had. En de Bijbel getuigt erover dat Daniël een uitmuntende geest had, een uitzonderlijke geest. Hij was slim, hij was eerlijk en hij was betrouwbaar. Maar het is niet de geest van Daniël zelf die hem slim maakte, die hem betrouwbaar maakte, die hem eerlijk maakte. Het is Gods geest, de Heilige Geest, die op hem rust. En het is door die geest van God dat hij niet meedeed aan die graaicultuur, aan die oneerlijkheid. En niet via een appje had hij contact met God, maar door die Heilige Geest die in hem woonde. De geest van God. En zo communiceerde hij met God. En ook vandaag dag mag u weten dat u diezelfde geest heeft gekregen. Op het moment dat u knielde aan het kruis van Golgotha en uw leven overgaf aan Jezus, dan leert de Bijbel ons dat op dat moment Gods geest in ons komt wonen, in ons hart. En dan gaat hij ons denken aanpassen, dan gaat hij ons aansturen en dan gaan we ook anders reageren, anders handelen. En Paulus noemde het de inwoning van de Heilige Geest. Nu, Gods geest gaat ons aansturen. En het kan dus eigenlijk best voorkomen dat op een gegeven moment iemand gaat zeggen van, kijk, die persoon zeg, hey, en dan gaat het over u, die heeft een uitmuntende geest. Die persoon is eerlijk. Die persoon is betrouwbaar. Als het goed is, zou je medemens op een gegeven moment dat van u moeten gaan concluderen. En waarom? Niet omdat u zelf goed bent, maar net zoals Daniël, omdat Gods geest dan het voor het zeggen heeft in uw leven. Maar dan maak je niet alleen maar vrienden mee. Daniël die heeft het al heel snel door. De stadhouders, maar ook zijn twee rijksbestuurders, zijn collega's, die zijn eigenlijk helemaal niet blij met zijn eerlijkheid. En dan gaan ze proberen hem uit de weg te ruimen. En dan gaan ze hardop met elkaar denken. En dan zeggen ze van, hoe kunnen we die Daniël nu onderuit halen? En dan denken ze in de eerste instantie aan zijn werk, maar dat lukt niet. En dan hebben ze het opeens, ja, op zijn geestelijk leven, op zijn geloof in Jezus Christus, in God, daar kunnen ze hem aanpakken. Maar in zijn geloof staat hij sterk. In Daniël 6, vers 6 lezen we hoe ze een plan bedenken. Een plan waarmee ze eigenlijk de koning eigenlijk gaan vleien. Die stadhouders en die rijksbestuurders die gaan eensgezind naar de koning toe en zeggen van, koning, en ik ga het nu in eigen woorden vertellen, oh, je komt nog eer tekort. Weet je wat jij moet doen? Je moet een wet vervaardigen, uitvaardigen, waarin je zegt van, kijk, de komende 30 dagen mag je alleen maar nog iets aan mij vragen. Dus niet meer aan een God, ook niet aan je medemens. Nee, als je een vraag hebt, dan kom je naar mij en enkel aan mij mag je nog een vraag stellen. Nou, dat is toch wel wat. Ik heb me wel eens voorgesteld van, kijk, als ik een hele week of zelfs maar een dag of een ochtend geen vraag zou mogen stellen aan mijn eigen vrouw. Of zij niet aan mij. Of ik loop met een probleem rond op mijn werk en ik mag aan niemand een vraag stellen van, kijk, hoe zou je dat oplossen? Dat zou een probleem zijn. Nu, die koning Darius die loopt met ogen open in deze valkuil. Hij is zo eergevoelig dat hij inderdaad, zonder bij na te denken waar het ligt, daar een wet tekent die niet meer teruggedraaid kan worden. Maar als wij als christenen er terugkijken op deze wet, dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen, deze wet is niet een wet tegen Daniel geweest, het is een wet tegen God geweest. Namelijk een verbod om te bidden. Want uiteindelijk, ze wilden Daniel onderuit halen, maar het was hem uiteindelijk te doen om hem uit de weg te doen en ze vingen hem op zijn gebed, op zijn gebedsleven. En wij, zoals we hier deze morgen zitten, weten dat uiteindelijk de duivel maar op één ding gericht is, namelijk om de kracht van een christenleven in feite te verzwakken. Het vanmorgen ook in de voordienst al gehoord. Het is de duivel om te doen om uiteindelijk de verkondiging van Gods woord tegen te gaan. En dat zien we hier gebeuren, een geestelijke strijd. De duivel die had het voor het zeggen in Babel. Het was de stad waarin men probeerde een zodanige toren te bouwen dat men in de hemel kon geraken vanuit eigen kracht. Maar nu Daniel daar is, Daniel die 3 keer per dag Gods aangezicht zoekt, die dan in feite begint te bidden voor koning Darius, voor zijn collega's, voor dit land, merkt de duivel dat hij eigenlijk kracht verliest. Dat hij terrein verliest. En het is ten diepste daarom dat uiteindelijk deze wetten moeten komen om Daniel uit te schakelen. Kom bij het punt van volharden in het gebed, het tweede. De duivel is niet veranderd vandaag de dag. En die briesende leeuw, zoals we hem ook wel eens noemen, die gaat nog altijd de wereld rond om in feite ons aan te vallen. Moeten we daar bang voor zijn? Nee, maar we moeten wel alert voor zijn. En ook nu probeert de duivel ons van het gebed af te houden. Van de week hadden we gebedsbijeenkomst in de kerk. Dat is 1 keer per maand bij ons. Nee, we hebben nu een 2e keer ook. Het is 2 keer in de maand, maar de eerste keer gezamenlijk in de kerk. En we waren dit keer maar met 4. Ik denk van, verdraai nog naartoe. Waarom nou zo weinig mensen die de moeite nemen om te komen bidden? Terwijl dat toch zo essentieel is in je eigen leven, maar ook van de gemeente. En dan gaan we in de spiegel kijken, want we kunnen wel naar elkaar kijken, maar ook naar je persoonlijk, van hoe is uw gebedsleven? Is dat intensief, ja of nee? De duivel die probeert ons vandaag de dag van het gebed af te houden. En dat is heel simpel, omdat ook hij weet dat wanneer wij met God spreken en contact hebben met hem, dat hij die vinger niet meer achter de deur van ons leven kan houden en dat hij terrein verliest. Dat hij moet merken dat u en ik veranderen naar het beeld van God. En dat wilde hij juist niet. En niet omdat hij ons nog kan winnen, want uiteindelijk eenmaal het eigendom van Christus geloof ik dat we ook zijn eigendom kunnen blijven, maar wel om ons getuigenis naar de medemens te verzwakken. En op het moment dat hij geestelijk in feite onder druk kan zetten en wij inderdaad daarnaar luisteren, dan zijn we niet meer sterk in ons getuigenis en laten de liefde van Christus ook vaak niet meer zien en voelen aan de medemens. We moeten vervuld zijn met Gods geest, dagdagelijks, en daar ook echt voor bidden en zeggen van, Heer, kom met uw kracht over ons, opdat we in de kracht van u ook deze dag aankunnen. En dan kun je het vergelijken met een elektrisch apparaat dat verbonden moet worden met het stroomnet. Ik kan een stofzuiger hier hebben, maar op het moment dat ik die stekker niet in het stopcontact steekt, zal die niet functioneren. Hij moet verbonden worden met die elektriciteitscentrale. En zo is het ook in het geestelijk leven. Wij zullen, als het ware, onze stekker van ons leven in de priest van God moeten steken, om verbinding te hebben met hem, om ook de kracht te krijgen om tegen de stroom in te blijven gaan. Om tegen de zonde te blijven strijden. Om gehoorzaam te zijn en te blijven aan God. En dat wil juist de duivel voorkomen. Dat we verbonden zijn met onze hemelse Vader. Nu, vandaag de dag kennen wij geen verbod meer om te bidden. Althans, niet in Vlaanderen, niet in Wallonië, niet in België, niet in Nederland. Misschien wel in bepaalde landen. Ik neem aan dat er ook niet een Locrische wet bestaat dat je niet mag bidden. Maar toch, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, worden wij aangevallen. En vooral via onze mobiele media. Ik weet dat Henk Binnendijk daar ontzettend over kan zagen en maar terecht ook kan zeuren. Want hij zegt van, kijk, het is de grootste verleidingsbron in ons leven. Hoe vaker gebeurt het niet dat je, tenminste mij overkomt, dan zit ik aan tafel, zit ik te eten en ondertussen lees ik uit de Bijbel. En dan zit die gsm naast me en dan komt er een bericht binnen. En dan kijk ik, oh ja, wat is er binnengekomen? En dan ben ik van Gods woord afgeleid. En heel vaak gebeurt het dat de WhatsApp het wint van het gebed. Dat we zo bezig zijn met Gods woord, nee, dat we daar, ja, dat denken we, maar dat dus in feite al die media, al die afleiding die op ons afkomt, ons afleidt. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat is niet voor mij, ik ben daar sterk in. Nou, ik geloof dat u dan liegt. Want uiteindelijk, die verleidingen komt op ons allemaal af op een krachtige manier. Vandaar dat het misschien wel eens goed is om die gsm eens uit te leggen en gewoon in de kast te steken op een zondag en zeggen, en één dag in de week kijk ik er niet meer naar. Of naar uw computer of wat dan ook. Maar als je laat in beslag nemen door al die afleidingen, dan heeft de duivel je precies op de plaats waar hij dat wil. Volharden in het gebed. Dat vraagt ervan dat we heel bewust keuzes maken. En dat zien we bij Daniël gebeuren. Daniël, die weet van, ik mag niet meer bidden. Want ik mag alleen maar nog iets aan de koning gaan vragen. En toch laat hij zich daardoor leiden. Nee. Hij laat zich niet storen door de wet die ook voor hem is van toepassing geworden. Wij doen het wel. Dat appje of dat mailtje, dat stoort ons al. Maar die wet die in feite zijn leven kon beëindigen, dat stoort Daniël niet. En hij gaat door met het bidden. Zelfs het vooruitzicht van een stelletje hongerige leeuwen doet hem niet afschrikken. Daniël zegt eigenlijk van het gebed is eigenlijk als het ware een stuk ademhalen. Je kunt er niet mee stoppen en als je het wel doet, dan eindigt het leven. En Daniël ademde de goedheid en de genade van God in om vervolgens zijn zorgen uit te ademen, zijn lasten uit te ademen en zijn zonden. En die allemaal bij de troon van God te brengen. Ik heb me wel eens de vraag gesteld van waarom heeft Daniël dan in die 30 dagen zo demonstratief voor het open raam gebeden? Hij had zichzelf toch ontzettend veel problemen kunnen voorkomen door in feite zich terug te trekken in een binnenkamer. Dat had je ook kunnen bidden. En als je in het Nieuwe Testament leest wat de Heer Jezus zegt, dan zegt hij op een gegeven moment van als je gaat bidden, trek je terug in de binnenkamer, in de stilte en zoek mijn aangezicht. Waarom heeft Daniël niet in feite die 30 dagen gewoon zich teruggetrokken? En in alle stilte, in alle verborgenheid gebeden? Ik denk dat het komt omdat Daniël wist van op het moment dat ik dat zou doen, dan vervalt mijn getuigenis naar de buitenwereld. Jaar in jaar uit liet hij zien van kijk, ik dien een levende God. En ik kom er open voor uit, voor het open venster. En ik denk dat hij op dat moment publiekelijk heeft moeten belijden, ook onder de druk, dat hij afhankelijk is van de levende God, waar ook wij vandaag de dag van afhankelijk zijn. En Daniël moet laten zien dat het gebod van zijn levende God zwaarder doorweegt dan het gebod van koning Darius. En was hij dan niet bang om in die leeuwenkuil geworpen te worden? Ik denk als mens wel. Ik denk niet dat Daniël een supermens is geweest die bang is, die zegt van, oh, mij kan dat niet schelen. Ik denk dat hij net als wij zijn twijfels heeft gehad en zijn zorgen en zijn angst met het vooruitzicht van zijn ongehoorzaamheid aan koning Darius, wat het dat kon eigenlijk veroorzaken. Maar hij besluit om God te dienen. Door volhardend te blijven bidden, onveranderd voor het open venster. En daarmee riskeert hij zijn aardse leven in feite op het spel te zetten, maar daarmee wint hij zijn geestelijk eeuwig leven. En hoe zit dat met ons? En laat me het dan maar anders formuleren. Ik denk niet dat we in Lokeren, tenminste ik heb er nog nooit van gehoord, een leeuwenkuil hebben. Hoewel soms iemand die er weet van heeft dat we in Lokeren nog een leeuwenkuil hebben. Nou, Sinterklaas en Sint Gilles ook niet. Dus we hebben dat risico niet meer. Wat zei je? Ja? Kijk eens aan. Ah, dat is goed. Ja, dat wil ik wel eens zien. Maar een echte leeuwenkuil waarin we dus als we ongehoorzaam zijn ingeworpen worden. Ik neem aan dat dat niet in het kinderwerk is, of wel? Oh, het gebeurt wel eens. Oei. Nou, kijk eens aan. Nu, ja, daar ben je, verras je me mee. Nou, in ieder geval, vandaag de dag, op het geestelijk vlak, worden wij eigenlijk niet het vuur aan de schenen gelegd door de overheid. Maar wat betekent het gebed voor u in de situatie waarin u leeft? Anders gezegd, kunt u zonder het gebed? Dan zult u allemaal zeggen, nee, maar ga dan eens heel eerlijk naar de afgelopen week kijken. Zijn er dagen geweest waarin u niet tot gebed bent gekomen? Of zijn er dagen geweest waarin u moet eerlijk erkennen dat het gebed maar heel oppervlakkig is gebleven? Omdat u het zo druk had. Omdat u zoveel moeite had. Of eigenlijk zoveel zorgen had dat u niet op dat punt kon komen om op die knieën te geraken, om intensief voor Gods troon te komen en uw dank te uiten, maar ook uw vraag te stellen. En als het dan niet lukt, mis je dat contact dan? Of niet? Je zou het ook kunnen zeggen, wat is de temperatuur van uw gebedsthermometer? Is dat min 30 graden? Of is dat plus 30 graden? Nu, Daniël die kon niet zonder dat gebed. En daarom nogmaals die upper room, die bovenkamer, waarin die God 3 maal per dag heel bewust zocht. Om 3 maal per dag 100% zich te kunnen richten op zijn hemelse vader. Het was net alsof hij dat verbond aan zijn eetgewoont. Ik weet niet of ze ook toen de tijd 3 keer per dag aten, maar wij wel. En 3 keer per dag ging hij niet alleen lichamelijk voedsel tot zich nemen, hij zocht ook het geestelijk voedsel in het gebed met zijn hemelse vader. En wat is het gevaarlijk als je alleen maar nog bidt op het moment dat je die behoefte voelt om te bidden. Soms moet je je laten leiden door de routine. En ik beken dat heel eerlijk. Soms zijn er ook in mijn leven bepaalde momenten waarin ik eigenlijk leeg sta voor God en zijn aanwezigheid niet voel. En dan is het inderdaad een volharden in het gebed, het zoeken van God en zeggen van Heer, ik wil u zo graag voelen. Ik wil uw nabijheid zo dicht ervaren. Waar bent u, Heer? En dan is die routine belangrijk om mezelf bij hem te brengen. En de afloop van die routine, in zo'n geestelijk dorre periode, bemerk je dan opeens van ja, maar God was er toch bij. Ook al voelde ik hem niet, hij is er toch bij geweest. We hebben nu gezien dat er een aanval is op ons gebedsleven. We hebben gezien dat we moeten volharden in het gebed, ook wanneer we eigenlijk een enorme geestelijke strijd doormaken. En dan kom ik bij dat laatste punt, die overwinning in het gebed. Daniël gaat door de knieën. Hij maakt zich letterlijk klein voor God en hij bidt ook opnieuw, Heer, er is een wet uitgevaardigd, ongetwijfeld zal hij dat ook hebben geuit naar God en eigenlijk mag ik dit niet meer doen. Ik riskeer mijn leven, maar ik doe een beroep op uw liefde, een beroep op uw genade. En dan aanbidt hij God voor het open venster en iedereen kan het zien, iedereen kan het horen. En zijn zogenaamd collega's die het goed met hem voor hebben, die zijn als de kippen bij om hem aan te klagen bij de koning Darius. En het heeft geweldige gevolgen voor deze Daniël. Voordat hij het beseft, ligt hij in de leeuwenkuil. En op dat moment gebeurt er een groot wonder, want dan gaan die ogen van koning Darius open en dan beseft hij van, verdraai nog toe, ik ben misleid. Het was de mensen niet om mijn eer te doen, het was de mensen te doen om Daniël, die betrouwbare persoon, die dienstknecht van mij, uit de weg te ruimen. Maar hij kan er niet meer onderuit en hij moet de opdracht geven om Daniël in die leeuwenkuil te werpen. En dan vind ik het zo mooi om te zien wie de slechtste nacht heeft. Het is niet Daniël die in die leeuwenkuil zit tussen al die hongerige leeuwen. Nee, het is die koning Darius die in feite een prachtig paleis met een koninklijk bed ter beschikking heeft staan. Hij doet die nacht die koning geen oog dicht. En of Daniël heeft geslapen tussen de leeuwen, dat staat er niet in. zou goed kunnen. Want wat gebeurt er? God stuurt zijn engel om hem te beschermen. En die hongerige leeuwen, die worden zo mak als een lammetje. God sluit door zijn engel de muilen van deze wilde dieren. En niet zozeer omdat Daniël een goed mens was, nee, omdat Daniël een dienstknecht van hem was en hem wilde eren en volgen in alles en gehoorzamen in alles. En God was nog niet met hem klaar. Dat is ook de vraag wel eens dat je zegt van, kijk, er zijn zoveel christenen ook in de verleden verscheurd in die Romeinse theaters door leeuwen. En waarom heeft hij die niet beschermd? We weten het niet, God in zijn almacht heeft plan met ons leven en kan door zowel de dood als het leven zichzelf verheerlijken en een getuigenis geven. En hij had Daniël nog nodig in het vreemde land. En dan komt dat grote wonder. Een groot wonder wat uiteindelijk leidt tot verheerlijking van God zelf. Want op het moment dat die koning daar komt, 's ochtends, dan is hij eigenlijk verdrietig en hij denkt van ja, het is gedaan met Daniël. En tegen beter weten in begint hij te spreken van Daniël, heeft de God die jij dient jou kunnen redden? En dan klinkt die stem eruit, ja koning, leef nog. Dat is een groot wonder. En niet met zijn spierballen, maar met gevouwen handen heeft Daniël hier de overwinning behaald. En dat is de uitdaging ook voor ons. En soms lijkt het erop alsof het inderdaad niets uitbrengt, het gebed. En moeten we figuurlijk misschien ook in een leeuwenkuil zitten. Maar uiteindelijk, God wordt verheerlijkt, dwars door de situaties heen. En dan ga ik stilaan afronden. We willen eens gaan kijken naar het leven van Daniël en dat plaatsen naar het leven van Jezus. En dan zien we heel veel overeenkomsten. Ik vind het prachtige overeenkomsten. Binnenkort is het Pasen en dan staan we ook weer bij stil dat Jezus op een gegeven moment voor de hoge priester staat, maar ook voor Pilatus. En men probeert hem te beschuldigen van godsverraad. En ze vinden geen reden. Ze vinden alleen valse beschuldigingen op grond waarvan zij Jezus kunnen veroordelen. We hebben dat ook vanmorgen gezien bij Daniël. Daniël was ook in feite niet te pakken op zonde in zijn leven. Nee, zijn gehoorzaamheid aan God, daar vingen ze hem op. Als we de Heer Jezus voor Pilatus zien staan, dan zien we dat Pilatus eigenlijk tot de erkenning komt van ja, deze Jezus die is ja, eigenlijk schuldloos. Ik moet hem vrijlaten. Dat zien we bij Daniël ook gebeuren. Koning Darius weet uiteindelijk dat Daniël betrouwbaar is en schuldloos is. En toch, zowel Pilatus als koning Darius doen hetzelfde, namelijk ze zijn zo gehecht aan hun eigen eer en macht, aan hun positie, dat zij niet voor de onschuldige kiezen, maar voor het tegenovergestel. En dan wordt Daniël in die leeuwenkuil geworpen. En iedereen is ervan overtuigd, die Daniël, die zien we nooit meer terug. Hetzelfde gebeurde bij de Heer Jezus, toen hij na het kruis er vanaf werd gehaald, na zijn dood, en het graf van Jozef van Arimathea werd gelegd. En er werd een grote steen voorgerold. En iedereen dacht van, het is met Jezus gedaan. Maar wat gebeurt er bij Daniël? Bij Daniël in de leeuwenkuil komt er een engel. En die beschermt hem. Dat betekent leven. En dat zien we zelden bij de Heer Jezus gebeuren op de derde dag. Dan komt er een engel in de hof van in het hof van Arimathea. En dan zegt hij van daar, dan wordt de steen weggerold. En dan klinkt daar die uitroep, Jezus is er niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dan zijn we op het punt gekomen waar het allemaal ook deze morgen om draait, maar ook vandaag de dag in ons leven. Niet alleen bij Daniël, maar ook in uw leven namelijk, dat we een levende God hebben. Een levende God die ons door en door kent. En ons wil helpen. En een plan heeft met ons leven. En dat geloven in die levende God, dat maakt ons sterk. En maakt ons doel ook in ons leven. En ik hoop, en ik ben de laatste maanden, elke keer als ik er mag spreken, ook in de eigen gemeente doe ik een oproep, dat we iets van die levende God ook in de komende week mogen doorgeven aan een ander. Vorige week had ik gebeden in Deelbeek dat we kansen mochten krijgen om de liefde van Christus te tonen. Ik heb er 3 gekregen in de afgelopen week. Nou, ook in de komende week hoop ik die 3 ontmoetingen of zelfs meer te mogen krijgen. En ik denk dat het begint met een gebed, en ik ga dat zo meteen ook uitvoeren. Dat we bidden, Heer, geef ons kansen, geef ons mogelijkheden om mensen te ontmoeten die u niet kennen, maar ook met de liefde van u te mogen tonen door woord en daad, door het hoofd te mogen spreken. En als dat ons verlangen is, waarmee we elke dag opstaan, dan geloof ik dat we Daniëls mogen gaan zijn, die in Gods koninkrijk mogen meebouwen. En uiteindelijk ook daardoor ook mensen mogen winnen voor Christus. Laten we maar gaan bidden. Vader in de hemel. Wat een voorrecht dat we die Bijbel mogen kennen. Dat we Daniël deze morgen opnieuw mochten ontmoeten. Daniël die ons een groot voorbeeld geeft van wat het betekent, Heer, om te gehoorzamen nu, ook in het gebed. Met gevaar voor eigen leven ging hij door, omdat hij zei van, kijk, ik moet Christus dienen, de levende God. En ook u vraagt dat van ons vandaag de dag. En hier met het geloven maken we vrienden, maar ook vele vijanden. Omdat vele mensen zich storen aan het feit dat wij inderdaad hen wijzen op u. Maar Heer, we willen gehoorzamen aan u, we willen trouw zijn aan u. En ik bid u, Heer, dat in de komende week aan een ieder van ons die deze morgen hier aanwezig is, één of meerdere kansen geeft om met iemand te spreken over u. Om iets van uw liefde te laten proeven en te voelen aan de ander. Iets te laten zien daarvan, Heer. Heer, geef die ontmoetingen. Dat uw koninkrijk mag groeien, Heer. Ook in onze omgeving. Zegen ons daarbij in Jezus' naam. Amen.